dat ik ben. Ik ben een kind van God. En Maya die stuurde mij dat lijstje van Robin, deze liederen gaan we zingen. Dit is wat ik op mijn hart heb, dit is wat ik wil zingen. En ik dacht, ja, maar dat lied, dat is nou precies waar ik het over wil gaan hebben. Dat is zo mooi, dat de geest van God daarin ook werkt. Ik ben wie u zegt dat ik ben. Vanmorgen toen stond ik vroeg op, wat eerder dan de kinderen. En ik trok mijn witte kleren aan. En toen kwam Johanna beneden. Toen werd ik onderworpen aan een kruisverhoor over de doop. Door mijn 4-jarige dochter. Waarom heb jij witte kleren aan? Nou, papa die gaat dopen. Dan werd ze een beetje verdrietig. Ga je dan dopen? Want ze dacht, ja, dan ga ik onder water. En dat vond ze dan wat spannend. Ik zeg, nou, papa mag dopen. Maar wat is dan de doop? En ga je dan naar de hemel? Nou, niet direct, hoop ik. Maar oh, wat had ze veel vragen. En dat kan ook, hè, rondom de doop. En wat is het ook ingewikkeld om de doop uit te leggen aan een kind van 4. En misschien is het zelfs wel ingewikkeld om het uit te leggen aan een volwassene. En het beste, en jullie gaan straks ook vertellen wat er is gebeurd. En eigenlijk maar een heel klein stukje, maar wat er is gebeurd in jullie levens. Waardoor je zegt, ik wil deze stap doen. En misschien legt dat nog wel, die getuigenissen die we straks gaan horen, het beste uit wat de doop is. Want er gebeurt iets binnen in je hart, waardoor je zegt, ja, de Heer heeft mij veranderd. En nu wil ik dat aan iedereen laten zien. Daar gaan we straks naar luisteren. Maar ik wil eerst met jullie ook een stukje lezen uit de Bijbel en kijken wat daar over de doop wordt gezegd. En dat, wat ik wil lezen staat in Markus 1, vers 9 tot en met 12. Dus voor de mensen die het opzoeken, zal ik even wachten. Markus 1, vers 9 tot 12. Er staat, in die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan, om zich door Johannes te laten dopen. Johannes de doper, die trad daarop en die doopte vele mensen daar in de Jordaan. En Jezus komt ook naar hem toe daarvoor. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel open scheuren. En zag hij de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. Nou, net zoals jullie, Eelkje en Joram, liet de Heer Jezus zich dopen. Hij had 30 jaar geleefd in Nazareth, eigenlijk in een boerendorpje in Israël, als de zoon van de timmerman, als de zoon van Jozef en Maria. Maar nu ervaart Jezus en weet Jezus dat de tijd is gekomen dat hij de taak die hij van zijn vader heeft gekregen op zich gaat nemen. En hij gaat op weg vanuit Nazareth richting de Jordaan om zich daar te laten dopen. En dat is een van de redenen, en misschien wel de belangrijkste, dat jullie hier vanmorgen zitten. En we hebben het daar donderdag over gehad in ons gesprek. Een van de belangrijkste redenen waarom jullie je laten dopen is omdat de Heer Jezus jullie is voorgegaan. En je wilt hem volgen, je wilt achter hem aangaan. De Heer Jezus liet zich dopen en hij stond eigenlijk op het punt om zijn actieve bediening op de aarde te beginnen. Om zijn werk te beginnen. Totdat hij 30 jaar was, waren er vast wat bijzondere dingen met Jezus gebeurd. We lezen er maar heel weinig over in de Bijbel. Maar op het moment dat hij ongeveer 30 is, dan begint hij zijn actieve bediening op de aarde. En Jezus die zou rond gaan trekken door Israël. En hij zou het gaan verkondigen dat het koninkrijk van God dichtbij was gekomen. En hij zou verkondigen dat ieder mens wordt uitgenodigd om zich te bekeren, om zich om te keren en om dat koninkrijk binnen te stappen. Jezus zou dat hele land doortrekken. Hij zou heel veel mensen gaan genezen die ziek waren. Hij zou mensen gaan bevrijden die gebukt gingen onder allerlei onderdrukking, onder allerlei lasten. Jezus zou uiteindelijk ook lijden en sterven om de zonde van de mensen te verzoenen en om de weg naar God weer vrij te maken. Dus het was nogal wat waar Jezus voor stond. Ik ben nu 33 en denk ik, wauw, hij was 30 jaar en hij weet wat er gaat gebeuren, wat er allemaal gaat komen, welke taken er eigenlijk en verantwoordelijkheid er op zijn schouders rust. Zijn actieve bediening staat op het punt van beginnen, maar eerst laat Jezus zich dopen. En het is heel bijzonder wat er dan gebeurt. Jezus die laat zich dopen en dan schrijft Marcus dat de hemel open scheurt. He, dus het is niet dat er even een paar wolkjes aan de kant gingen. Nee, de hemel scheurt open en er komt een duif naar beneden. En dan schrijft Marcus dat is de Heilige Geest in de gedaante van een duif. En die landt op Jezus en die blijft ook op Jezus. De Heilige Geest komt bij hem. En er klinkt een stem uit de hemel. Nou, wie heeft er wel eens verlangd om een stem uit de hemel te horen? Ilkje wel. Ik denk veel meer. Huh? Het zou toch fijn zijn om eens een stem uit de hemel te horen? Nou, ik denk dat je je wild schrikt. Maar hoe graag zouden wij dat wel niet horen? Maar hier gebeurt het. Hè? De stem van God die klinkt luid en duidelijk. En die zegt tegen Jezus, jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Dus hier aan het begin van die o zo belangrijke taak van Jezus gebeuren er drie dingen. Allereerst laat Jezus zich dopen. Had Jezus het dan nodig om gedoopt te worden? Ja, Johannes de Doper doopte een doop van bekering. Had Jezus dat nodig? Hij was zonder zonde, maar Jezus die maakt zich helemaal één met de mensen. En hij laat zich dopen. Ten tweede, hij ontvangt de Heilige Geest, die als een duif uit de hemel op hem neerkomt. Maar ten derde klinken daar ook die liefdevolle woorden die zijn identiteit bevestigen. God die zegt, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Nou, als wij Jezus willen volgen, en jullie willen dat graag, daarom zijn we hier vanmorgen. Maar als we Jezus willen volgen, hebben wij die drie dingen ook nodig. Dan is het belangrijk dat wij hem volgen in die doop. Want als Jezus dacht dat het belangrijk zou zijn om zich te laten dopen, hoeveel te meer wij? Is het belangrijk dat wij hem volgen in de waterdoop? Kunnen we niet zonder de kracht en de leiding van de Heilige Geest, die heel ons leven bij ons zal zijn, heel ons leven ons zal bemoedigen, ons zal aansporen, ons zal bevestigen, ons zal helpen. Maar kunnen we ook niet zonder die woorden van Jezus, die woorden van God? Jij bent mijn geliefde dochter. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Weet je, het is ijdelheid om te denken dat je kunt leven zoals God het van je vraagt, zonder die bevestigende woorden van God over je leven te horen. En ik denk, en eigenlijk weet ik het wel zeker, hetgene wat mij persoonlijk het meest heeft veranderd, en nog steeds op dit moment verandert, is het feit, is het besef dat God van mij houdt. En soms horen we zo vaak, God houdt van je, hè, dat het een beetje een cliché wordt. Maar dat hoe meer het tot mij is doorgedrongen, God houdt van jou, hoe meer het mij heeft veranderd. Hoe meer ik het verlangen heb, ja, ik wil leven zoals u het van mij vraagt. Die bevestigende woorden van God, die zegt, jij bent mijn geliefde zoon. Je bent mijn geliefde dochter, wat er ook gebeurt. Welke omstandigheden er ook komen in het leven. En oh, wat kunnen er veel dingen gebeuren in een mensenleven. En wat hebben jullie ook al veel meegemaakt. Maar wat er ook gebeurt, jij bent en blijft mijn geliefde dochter. Mijn geliefde zoon. En misschien is dat besef dat God ons ziet als zijn geliefde. Misschien is dat besef wel hetgene wat de duivel, de vijand van God, het liefst wil roven. Wat hij het liefst wil afpakken. Want iemand die ten diepste weet dat hij geliefd is door God, die gaat vrij door het leven. En die gaat krachtig door het leven. En die is bij uitstek een gevaar voor de vijand. En dat besef wil de duivel roven. Al helemaal aan het eerste begin bij Adam en Eva, de eerste mensen. Zij leefden in een nauwe verbondenheid met God. Er staat zelfs dat God met hen wandelde in de avondkoelte. Dat is een verbondenheid met God waar je jaloers van zou kunnen worden. Maar dan komt de duivel in de gedaante van een slang en die fluistert hun leugens in. Lees je in Genesis 3, die fluistert hun leugens in. En eigenlijk wat die duivel daar doet, die zorgt dat Adam en Eva beginnen te twijfelen aan Gods liefde voor hen. Houdt God echt wel zoveel van mij? Heeft hij echt wel het beste met mij voor? En wat daar gebeurt, Adam en Eva, die beginnen langzaam maar zeker te denken dat zij vervulling en voldoening in hun leven ook wel op andere manieren kunnen vinden, buiten God om. Dat zijn de leugens die de duivel in hun oren fluistert. Eerst was de liefde van God voldoende voor een leven in harmonie, voor een leven in vrijheid, voor een leven in vrede. Maar opeens beginnen Adam en Eva van alles te missen. En opeens komt er schaamte en schande in hun leven. Misschien weet je hoe het verhaal verder gaat, maar in één keer zien ze dat ze naakt zijn en ze gaan op de loop en ze verstoppen zich achter de bosjes. Eerst was die liefde van God voldoende voor alles, voor vrijheid en vrede. En nu is er schaamte, is er schande. Want er is een breuk gekomen in de relatie met God. En sinds dat moment dat Adam en Eva die beslissing namen en die breuk daar optrad, sindsdien zijn alle mensen ten diepste op zoek. En ervaren we ten diepste, als we diep in ons binnenste kijken, dat we iets missen. Want God heeft ons niet zomaar gemaakt, maar hij heeft ons gemaakt om met hem samen te leven. Hij heeft ons gemaakt voor de relatie met hem. En allemaal zijn we op zoek geraakt en stellen we ons vragen als, ja, wie ben ik dan? Waarom ben ik hier? Wat moet ik hier doen? We missen iets. En Adam en Eva hebben dat zo meegemaakt. Ze hebben die keus gemaakt. Maar eigenlijk zijn wij hen allemaal daarin gevolgd. In Romeinen 3 vers 23 staat ook, alle hebben gezondigd en missen die heerlijke nabijheid van God. Ten diepste missen we die ene alles vervullende relatie waar we zo naar kunnen hunkeren. We missen het, maar vaak weten we het niet eens. Vaak weten we niet eens wat we nu echt missen. En we zoeken ons hele leven lang door. En we zoeken het in alles. Ik vind het zo mooi dat een uitspraak van C.S. Lewis was dat hij zei, het feit dat wij in dit leven iets zoeken wat wij hier niet kunnen vinden, dat moet het bewijs zijn dat er een hemel is. Zo gaan we eigenlijk door het leven. We missen dat, maar eigenlijk weten we niet zo goed wat we missen. Want de duivel die fluistert nog steeds al die leugentjes in. Die fluistert ons ook nog steeds in dat wij eigenlijk die vervulling en die voldoening die wij zoeken voor ons leven, dat wij die ook wel op andere manieren kunnen vinden. En de bekende hoogleraar en priester Henry Nouwen heeft 3 dingen in kaart gebracht waarop wij zoeken naar die vervulling. En hij heeft dat genoemd, ik ben wat ik doe, ik ben wat ik heb, ik ben wat anderen over mij zeggen. Ten diepste verlangen wij naar die ene alles vervullende relatie. Zijn we op zoek naar de vraag, wie ben ik? En de duivel fluistert ons in. Dat kun je ontdekken door wat je doet, door wat je hebt en door wat anderen over je zeggen. Dat kan jou vertellen wie jij bent. Dat kan jou de vervulling geven die je zoekt in het leven. En misschien herken je dat ergens wel. Dat we zoveel energie steken in juist die dingen. Wat kan ik doen? Wat kan ik allemaal hebben? Hoe spreken andere mensen over mij? En je voelt je goed zolang je presteert. Je voelt je van waarde zolang het lekker gaat op school. En je de juiste cijfers haalt. En je het juiste niveau haalt. Dan voel je je lekker en dan voel je je van waarde. Ik ben wat ik doe als ik presteer op mijn werk. Als ik daar iets bereik. Als ik vooruit ga. Ik ben wat ik doe. Je voelt je goed en van waarde wanneer je veel hebt. Wanneer je veel mooie dingen kunt verzamelen. Een mooie woning. Een mooie auto. Leuke kleren. Oh, dan voel ik me van waarde als ik dat allemaal heb. Als ik een goede gezondheid heb. Ik ben wat ik heb. Je voelt je goed en van waarde als andere mensen je prijzen. Als de mensen om je heen blij zijn met je, dat ze vol lof over je praten. Oh, dat is een goede kerel. Of dat is een leuke meid. Oh, dan voel ik me goed als anderen mij leuk vinden. Ik ben wat andere mensen over mij zeggen. En misschien herken je dat ergens wel, dat we zo jagen naar die dingen. En het is goed om te genieten van wat je doet, hè? Begrijp me niet verkeerd. We mogen genieten van wat we doen. We mogen genieten van wat we hebben. En van tijd tot tijd is het ook heel belangrijk dat mensen positieve woorden over je spreken. is niks mis mee. Maar het is niet wie je bent. I am who you say I am. Het is niet wie je bent. Want wat als het nu niet goed gaat op school? En het geen tiener meer zijn, maar vijfjes of viertjes. Of misschien nog minder. Wat als het niet zo goed gaat op je werk? Of je misschien wel je baan kwijtraakt? Hoe gaat het dan? Wat als je je gezondheid kwijtraakt of je bezittingen kwijtraakt? Wat als mensen ineens niet meer positief over je praten, maar je achter je rug om zwart beginnen te maken? Wat dan? Die dingen, wat ik ben, wat ik doe en wat andere mensen over mij zeggen, die zijn zo veranderlijk als het weer. Die kunnen op het ene moment hier zitten en de volgende morgen word je wakker en dan zit het hier. Wat doet dat met jouw identiteit? Wat doet dat met hoe jij je voelt? Je mag ervan genieten zolang je ze hebt, maar laat ze niet worden tot de rovers van jouw identiteit. Wat jij bent, is de geliefde dochter, is de geliefde zoon van God. Ten diepste verlangt ieder mens naar God. En allemaal zijn we zoekende. Allemaal steken we onze energie in om te ontdekken, wie ben ik dan? Waarom ben ik hier? Maar we zijn zo gewend geraakt om te zoeken op al die manieren die eigenlijk alleen maar over het uiterlijke gaan. Dat zit zo in ons ingesleten om naar die vervulling en die voldoening in ons leven te zoeken buiten God die ons gemaakt heeft om, dat we het eigenlijk helemaal niet meer herkennen als een verlangen naar God. Nee, we merken wel, ik ben onrustig en ik zoek iets wat ik maar niet kan vinden. Ik vraag me af wie ik ben. Ik vraag me af waarom ik hier ben. Ik merk wel dat ik iets zoek. Maar eigenlijk herken ik het niet meer als een verlangen naar God. Want het zit zo diep in ons ingesleten. In onze maatschappij. In de tijd waarin we leven. Dat we het niet meer herkennen als een verlangen naar God. Direct nadat Jezus wordt gedoopt, hebben we dat laatste vers gelezen, wordt hij onmiddellijk door de geest naar de woestijn geleid. Dat is een beetje een afknapper eigenlijk, hè? Het is groot feest, net als hier vanmorgen. Gaan jullie onder in het water. En Jezus ook, hij ging onder in het water. En hij komt op en meteen naar de woestijn. Meteen wordt hij naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel, door de vijand van God, lees je dan. En waar wordt Jezus op aangevallen? Juist op zijn identiteit. Juist op die woorden die hij net had gehoord uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. En Jezus is 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. Hij eet niet en hij drinkt niet. En ondertussen is daar dan de Satan. En die zegt, als jij de zoon van God bent. God had gezegd, jij bent mijn geliefde zoon. De Satan zegt, als jij de zoon van God bent. Verander die stenen dan in broden. Met andere woorden, doe eens een wonder. Ga eens wat doen. Vind vervulling in wat je doet. Bewijs dan jouw identiteit door eens wat te doen. Jezus trapt daar niet in. En dan bedenkt de duivel wat anders. En hij neemt hem mee naar de tempel in Jeruzalem. En de tempel in Jeruzalem, en dat is nog steeds zo, op die plek in ieder geval, dat is één drukte. Een drukte van je welste. En de duivel neemt Jezus mee en hij zet hem op het hoogste punt van die tempel neer. En beneden krioelt het van de mensen. En de duivel zegt, spring dan naar beneden. Er staat toch in de Bijbel dat de engelen je zullen opvangen. Oh, wat een schouwspel zou dat zijn. Oh, al die mensen die daar beneden staan, die zien jou vallen en je wordt zo opgevangen door engelen. Oh, wat zullen ze wel niet over je zeggen? Wat zullen ze wel niet over je praten? Dan ben je helemaal binnen. Vind je vervulling in wat andere mensen over je zeggen en spring van die tempel af. Zodat iedereen je gaat prijzen. Zodat iedereen goed over je gaat spreken. Spring. Als je de zoon van God bent. Jezus trapt er weer niet in. En hij weerlegt dat wat de duivel zegt. En dan als laatste neemt de duivel Jezus mee en laat hem alle koninkrijken van de wereld zien. Alle koninkrijken, alle rijkdom. En hij zegt, dit alles zal ik je geven als je voor mij neervalt en mij aanbidt. Met andere woorden, vind je vervulling in wat je hebt. In de macht die ik je zal geven. In alle rijkdom die ik je zal geven. Vind je vervulling in wat je hebt. Jezus wordt hier aangevallen op zijn identiteit. God die had gezegd, jij bent mijn geliefde zoon. En de duivel die zegt, oh ja, maar als jij dat bent, laat het dan maar eens zien. En Jezus weerstaat al die verleidingen. Stuk voor stuk voor stuk, omdat hij weet wie hij is. En Joram en Ilkje, ik zou jullie heel graag een leven na de doop beloven van rozengeur en maneschijn. Maar zo is het vaak niet, hè? Nee. Het kan zo'n woestijn zijn. Het kan strijd opleveren, omdat je nu zegt, hier sta ik voor. Er kan getest worden. Er kan van alles gebeuren, want hoe vaak zien we dat niet? Mensen die vol overtuiging gedoopt worden en de periode daarna in een wervelstorm terechtkomen. Dus heb ik het persoonlijk ook ervaren. Ik dacht dat ik mijn oude leven achter had gelaten en het kwam in alle kracht weer aan me trekken. En dan moet je ergens voor gaan staan. Moet je ergens voor gaan staan. De Heer Jezus werd ook getest, maar hij doorstond die test glansrijk. Omdat hij wist wie hij was. Hij wist, het gaat niet om wat ik doe. Het gaat niet om wat ik heb. Het gaat niet om wat andere mensen van mij zeggen. Ik ben de geliefde zoon van God. Jezus staat vast in wie hij is. Hij weet waar zijn identiteit ligt. En dat is ook de reden waarom Jezus zijn taak kan volbrengen. Als de mensen hem prijzen, als hij iedereen te eten geeft, maar ook wanneer ze hem bespotten en wanneer hij wordt verraden met een kus. Het is de reden dat Jezus zijn taak kan volbrengen op het moment dat iedereen roept, Hosanna, Hosanna, de koning komt. Maar ook op het moment dat ze zeggen, kruisig hem, kruisig hem. Want het ging bij hem niet meer om wat andere mensen van hem zeiden, of wat hij nou deed, of wat hij nou had. Hij wist, ik ben de geliefde zoon van God. En ik wil doen wat mijn vader van me vraagt. Joram en Ilkje, jullie laten je straks dopen. Dat wordt een bijzonder moment. Waarin je achter de Heer Jezus aangaat. We gaan ook voor jullie bidden, als jullie gedoopt zijn, om de vervulling met de Heilige Geest die je zo nodig hebt. Maar ik wil ook dat je weet dat je dat als het ware heel diep in je hart opslaat. Ik ben de geliefde dochter van God. Ik ben de geliefde zoon van God. En al die uitdagingen die de Heer Jezus kreeg, hè, om dat dan maar op andere manieren te bewijzen, die weerlegt hij met het woord. Zo belangrijk. Ik kan dat belang niet genoeg benadrukken voor jullie, maar voor iedereen hier vanmorgen, als je wilt horen wat God over je zegt, als je wilt vaststaan in je identiteit als geliefde zoon en dochter van God, dan zul je deze liefdesbrief van vader ook moeten lezen. Dan zul je hem als het ware op moeten eten. Ja? Dus doe dat. Ik geef het even weer over aan de muzikanten. We gaan twee liederen zingen en dat doen we eigenlijk een beetje om jullie weer wat in beweging te krijgen. Hè? Want anders zit je zo lang en dan dut je een beetje in. Dus we zingen twee korte liederen. En daarna gaan we luisteren naar de getuigenissen van Ilkje en Joram. En gaan we ook over tot het dopen.